Het is inmiddels al de derde zondag dat we uitvoerig stilstaan bij het onderwerp de zekerheid van de behoudenis. En als je het nog goed herinnert, was de aanleiding om daar dieper over te gaan nadenken het feit dat een aanzienlijk deel van de beleidende evangelische christenen in Vlaanderen eigenlijk leeft vanuit de veronderstelling dat als zij het evangelie geloven, aannemen, het voor zichzelf erkennen dat het de waarheid is, en zich vervolgens laten dopen, dat daarmee eigenlijk de eeuwigheid verzekerd is, wat er ook mag gebeuren. Nu, dit vertrouwen berust in de schrift op versen als wat we gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 6 vers 40, waar dat we vinden, want dit is de wil van mijn vader, dat ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, om maar een voorbeeld te noemen. Maar, broeders en zusters, dat daarmee niet alles gezegd is over wat de schrift ons te leren heeft en te vertellen heeft aangaande de behoudenis, bleek uit wat we overdacht hebben een aantal weken terug in Hebreeën hoofdstuk 4. Weet u nog, toen we erbij hebben stilgestaan, dat de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk een parallel trekt tussen ons, die nu na het kruis leven, en Gods oude verbondsvolk dat in de woestijn tal van dingen heeft meegemaakt. En hij brengt ons dan voor de aandacht dat de geschiedenis, wat hen overkomen is daar in die woestijn, uiteindelijk leert dat zij, die mensen die eertijds verlost waren uit Egypte en bestemd waren om het beloofde land binnen te gaan, de Exodus-generatie hebben we ze genoemd, dat die generatie helemaal het beloofde land niet is binnengegaan. Want hoewel zij in Egypte het evangelie gehoord hadden en blijk gaven van een zeker geloof en geloof hadden om uit te gaan uit Egypte in de woestijn, hebben we ontdekt en hebben we gelezen dat uiteindelijk zij die beloftes van God die hen waren gegeven, dat ze die niet vastgehouden hebben. Want toen het moment er aankwam om het beloofde land in te gaan, geloofden zij niet langer dat de God die hen verlost had uit Egypte, uit de hand van Farao, bij machte was om de reuzen van het land voor hen uit te drijven. Met als gevolg dat ze nog 40 jaar rond geduld hebben in de woestijn, tot die hele generatie afgestorven was. En de schrijver bracht ons dat voor de aandacht om ons erbij te bepalen dat we daar belangrijke lessen uit te leren hebben. Want wat hebben we daar ontdekt? Dat hoewel zij geloof hadden om uit te gaan in de woestijn, zij niet geloof hadden om het beloofde land in te gaan. Geloven en geloven is twee, hebben we toen tegen elkaar gezegd. En zo is het er vandaag de dag ook, zodat heel wat mensen geloven, beleiden te geloven in God, in de Heer Jezus Christus, vaak zoals dat geeft tegenwoordig op een eigen manier, maar de vraag is maar of dit geloof uiteindelijk ertoe zal leiden dat zij de rust, het eeuwige leven zullen ingaan. Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is om te stellen en daar een vraagteken achter te plaatsen. Geloven en geloven is uiteindelijk twee. En als u goed opgelet hebt, broeders en zusters, heb ik vanmorgen daarom juist dat stukje gelezen uit Johannes hoofdstuk 2. Waar de Heer Jezus in Jeruzalem, zo vinden we toch, een heel aantal mensen, die tegenstaande het feit dat zij geloven in zijn naam, door de tekenen die ze hadden gezien, dat de Heer Jezus zich aan deze mensen niet toevertrouwt. En dan vraag je af, hoe kan dat nu? Waarom vertrouwt de Heer Jezus zich niet toe aan deze mensen? Wel, er wordt nadrukkelijk gezegd dat hij weet wat in het hart van ieder mens is. Dat niemand hem dat moet vertellen, wat in het hart van een mens is. Maar na Johannes hoofdstuk 2 volgt Johannes hoofdstuk 3. Ja, nogal wie dit zou u zeggen. Maar daar vinden we een beetje duidelijkheid over wat hiermee bedoeld wordt. Want daar vinden we iemand, Nicodemus, de leraar van Israël bij uitstek, die ook geloofde in de wonderen en de tekenen die hij had gezien, die voor zichzelf erkende dat Jezus van God gestuurd was, want niemand kan die werken doen, zegt hij, zonder dat God met hem is, dat deze man uitdrukkelijk, hoewel hij ook blijk geeft van een zeker geloof, dingen had gezien van de Heer Jezus, en voor zichzelf bepaalde conclusies had getrokken over de Heer Jezus, dat de Heer Jezus heel duidelijk tegen hem zegt, Nicodemus, met mijn eigen woorden gesproken, wat je ook meent gezien of begrepen te hebben over wie ik ben, het is alvast niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat dat werkelijk telt, Nicodemus, is dat je wederom geboren moet worden. Wederom geboren worden, zegt de Heer Jezus, uit water en geest. En toen hebben we de eerste maal erover nagedacht, wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Want wederom geboren worden uit water en geest maakt heel nadrukkelijk deel uit van de beloftes die God gemaakt had in het Oude Testament, door middel van zijn profeten, beloftes die allemaal verbonden zijn met het nieuwe verbond dat God zou oprichten. Het nieuwe verbond dat God zou oprichten in zijn Zoon Jezus Christus, in zijn dood en in zijn opstanding. Daarvan is die wedergeboorte die aangekondigd wordt door de Heer Jezus één van de beloofde zegeningen. Daar hebben we toen uitvoerig bij stilgestaan. Want daartoe was de Heer Jezus uiteindelijk gekomen naar deze aarde. Hij zegt het nadrukkelijk, dat dat de wil van zijn Vader was. We zeggen het soms tegen elkaar dat de Heer Jezus mens geworden is om te komen onder de mensen, niet alleen om te getuigen van zijn Vader, maar ook om te kunnen sterven. Hij had een werk te doen dat zijn Vader hem te doen had gegeven. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Of anders gezegd, om de eeuwige behoudenis te verzekeren van allen die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. Dat zijn de discipelen van de Heer Jezus, de ware discipelen, de ware volgelingen, door alle tijden heen, moest de Heer Jezus de dood overwinnen en opstaan uit de dood om voor hen het eeuwig leven te verzekeren. En daartoe was hij naar de aarde gekomen. Dat was zijn uiteindelijke doel, zijn opdracht. Want dit is de wil van mijn Vader, zegt de Heer Jezus, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Wat een heerlijke belofte uiteindelijk. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. In andere woorden, geloof dat tot eeuwig leven leidt, volgt eigenlijk als antwoord op het aanschouwen van de Heer Jezus. Ja, misschien ga je zeggen, dat was goed voor hen, maar niet voor mij. Ik leef 2000 jaar na het kruis, hoe kan ik Jezus nu aanschouwen? Dat is nu juist het punt wat de Heer Jezus ons wil duidelijk maken. Het is niet het letterlijk zien van de Heer Jezus, maar het is het aanschouwen, het zien met de ogen van je hart. Dat was toen al nodig, als Petrus zegt tegen de Heer Jezus, u bent de Zoon van de levende God. Wat zegt de Heer Jezus? Dat heb je mooi opgemerkt. Nee, hij zegt, mijn Vader heeft u dat te kennen gegeven. En dat is zo bijzonder, dat het de Vader is die door zijn geest ons verlichte ogen van het hart geeft, ons bewustzijn opent voor wie de Heer Jezus werkelijk is. Dus met andere woorden, geloven in de Heer Jezus is dus niet iets wat je doet op jouw manier. Nee, de condities die zijn zelf bepaald door de Vader. Niemand, zegt de Heer Jezus, kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. De Vader trekt ons door ons te onderwijzen door zijn geest. De Heilige Geest is ook de grote onderwijzer. Hij is het die ons kenbaar maakt waarom Jezus naar de aarde gekomen is. Hij is het die ons onduidelijk maakt wat dat die dood en die opstanding van Jezus nu te betekenen heeft. Voor reddeloos verloren mensen die uiteindelijk in duisternis gezeten zijn en die zich, geen enkel correct beeld kunnen vormen van de realiteit. We leven in duisternis zonder de verlichting van Gods geest. En het is God die onze ogen opent voor die man van smarten die daar naar dat kruis is gegaan, die door de ganse wereld verworpen is en uitgejouwd is, dat God zeker niet met hem was. Het is de geest van God die ons duidelijk maakt van dat kruis, die Jezus verhoogd aan dat kruis, juist onze redding is. Vlees en bloed kan je dat niet vertellen. Het is alleen de geest van God die ons daarvoor het bewustzijn kan wekken, die jou zou voor de ogen kan openen. En dat is wat we zo bijzonder vinden, dat de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden, hem trekt, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, kom tot mij. Zie, het is God die ons bewust maakt, die ons leert, en begint ze door zijn geest de ogen opent voor wie de Heer Jezus werkelijk is. Hij toont ons, ja, de schoonheid en de heerlijkheid van de enige redder van de wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij laat ons die heerlijkheid, die schoonheid zien, die verborgen blijft, zolang je ogen niet geopend worden door de geest van God. Zo leert de Vader naar wat beloofd is in de profeten, zegt de Heer Jezus, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Dus zie je, het is niet maar op de grond van uw eigen vaststellingen, uw eigen instinct en uw eigen geloofsbeeld dat je tot de Heer Jezus komt. Het is de Vader die de ogen opent door de Geest van God. En dat is iets heel bijzonders voor een ieder die dat in zijn leven ervaart, voor wie de ogen open gaan, voor wie de Heer Jezus werkelijk is. Niemand komt tot mij, tenzij de Vader hem trekt. En de Vader toont dat de behoudenis, het eeuwige leven, alleen in de Heer Jezus te vinden is en in niemand anders. En dat is het vertrouwen dat een ieder nodig heeft om zijn hoop te stellen op de belofte van God. De hoop te stellen op die God die niet liegen kan. En dat is wat we de vorige malen hebben overdacht. Het vertrouwen in Gods belofte van het behoud in Christus Jezus. Johannes hebben we gelezen in de eerste Johannesbrief de vorige malen. Ik lees het u nogmaals voor, want ik vind het zo bijzonder. Steeds weer aan die dingen herinnerd te worden. Johannes zegt, als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat gij getuigd geeft over zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, geeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd en het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon. En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet geeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. De zekerheid van de behoudenis, die ligt verankerd, zo vinden we hier, in de persoon van de Heer Jezus Christus. In zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding en in die heerlijke gevolgen van dit grote werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. En de Heere God die belooft zeer nadrukkelijk in het Nieuwe Testament, niet alleen in wat we net gelezen hebben, maar op verschillende plaatsen, dat allen die hun geloofsvertrouwen op de Heer Jezus Christus gaan stellen en op zijn verlossingswerk, de innerlijke zekerheid zullen ontvangen dat zij effectief ook deel hebben aan de zegeningen van dit grote verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dus de zekerheid van de behoudenis, dat bestaat uit meerdere verschillende aspecten, die elk hun bijdrage hebben in die zekerheid die het deel is van allen die de Heer Jezus werkelijk toebehoren. Ik heb de vorige maal gezegd, de zekerheid van de behoudenis, die zou je kunnen voorstellen in een driehoek. Een driehoek heeft drie hoeken, vandaar ook zijn naam, heel eenvoudig. Die tonen ons drie verschillende invalshoeken die belangrijk zijn voor ons allemaal om de zekerheid van de behoudenis in ons leven te kennen. En de bovenste punt, daar begint het allemaal mee, is inderdaad het vertrouwen stellen en de belofte van de behoudenis, het eeuwig leven in de Heer Jezus Christus. Daar begint alles mee. Maar dat eindigt het niet. Want we hebben gelezen dat een ieder die werkelijk deel heeft aan die belofte, ook de innerlijke zekerheid ontvangt. En dat brengt me bij die volgende punt. En dat volgende punt is de verzekering van de inwoning van Gods Heilige Geest. En dan is er nog een derde punt. En dat derde punt is uiteindelijk volharding en vrucht. Het begint allemaal met een V. Gemakkelijk om te onthouden. Vertrouwen in de belofte van het eeuwige leven in de Heer Jezus Christus is als eerste de verzekering van de inwoning van Gods geest. En de derde hoek is uiteindelijk volharding, vrucht dragen. Die drie punten vormen uiteindelijk samen de zekerheid van onze behoudenis. En dat kan je niet loskoppelen van elkaar. Ze hangen alle drie aan elkaar vast. Wie werkelijk geloofsvertrouwen heeft in de belofte van God, die krijgt ook die innerlijke bevestiging door de inwoning van Gods geest. En daar wil ik een moment bij stilstaan vanmorgen. Want waar de Heilige Geest zijn woning gaat nemen in de pas wederom geboren gelovigen, dan wordt uiteindelijk zijn aanwezigheid duidelijk zichtbaar. Wie de Heer Jezus Christus toebehoort, een kind van God is, daarbij wordt gezien dat de Geest van God in hem werkelijk woont. Een klassieke schriftplaats die ons dat nadrukkelijk leert is Romeinen hoofdstuk 8. En daar wil ik wel u iets uit leren, lezen beter gezegd. Romeinen hoofdstuk 8, vers 9 en dan vers 14 tot 16. Ik kan het hele stukje niet lezen, maar een aantal belangrijke dingen kunnen we daaruit vaststellen. Want, we kunnen dat wel zeggen, maar hoe kan ik de aanwezigheid van de Geest van God herkennen? En dat is wat Paulus ons leert. Hij zegt tegen de christenen in Rome, Romeinen 8 vers 9, maar u, zegt hij, bent niet in het vlees, maar in de geest. Als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Zie je, al wie Christus toebehoort, heeft die inwonende geest. Dat is heel duidelijk, denk ik toch? En dan vinden we verder in vers 14, ik maak een klein sprongetje. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zie je, hoe kan je uiteindelijk weten of de geest van God inwonende is? Wel, heel nadrukkelijk, de schrift zegt het ons, de geest van God getuigt in ons dat wij Gods kinderen zijn. Iedereen die Jezus toebehoort, bezit uiteindelijk de innerlijke overtuiging dat hij een kind van God is. Deze innerlijke bewustwording is het werk van Gods geest. Maar laten we duidelijk zijn, broeders en zusters, die innerlijke bewustwording is niet op elk moment van ons leven even groot. Ik denk dat dat belangrijk is om te onderstrepen. Want als uiteindelijk de geest van God inwonend is, en u en ik volharden bijvoorbeeld op een bepaald punt in ons leven in ongehoorzaamheid, dan gaat die inwendige zekerheid heel spoedig weg hebben voor een andere overtuiging van Gods geest. Een overtuiging dat de relatie tussen ons en God niet in orde is. Dat betekent niet dat we onze behoudenis dan mee verliezen, maar dat betekent wel dat de geest van God ons wilt overtuigen wanneer dat we ongehoorzaamheid een bepaalde koers varen, of wanneer dat er onbeleden zonde is in ons leven die we bewust om een of andere reden vasthouden. De geest van God zal ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die overtuiging zal boven die andere innerlijke overtuiging gaan dat we kinderen van God zijn. Juist opdat we zouden tot het punt komen dat we tot belijdenis komen. Dat er opnieuw herstel mogelijk is, dat die relatie weer opgeruimd is. Dat er verdere groei mogelijk is in ons leven. Dat is het eerste, innerlijke getuigenis van de geest van God. En het tweede wat we hier nadrukkelijk vinden is dat de geest van God ons de vrijmoedigheid geeft om God als vader te aanroepen. Daar is wij stilgestaan. We vinden dat zo vanzelfsprekend. Maar die almachtige, eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, aanroepen als vader. Ja, en dat is wat uiteindelijk één ieder die wederom geboren is, spontaan gaat doen. Hij gaat spontaan, zonder bij na te denken, God zijn vader noemen. En dat is even natuurlijk, vanzelfsprekend, voor een pas wederom geboren iemand, als een pasgeboren baby, het eerste wat hij doet, als je op zijn poepje slaat, is schreeuwen. Dat is het, dat je daarmee heeft hij het teken dat hij leeft. En wel zo geeft een wederom geboren kind van God ook duidelijk kenbaar het teken dat hij leeft wanneer hij God als zijn vader aanroept, heel spontaan, heel natuurlijk. Je staat daar helemaal niet bij stil. Dat is normaal. Net zoals niemand van jullie constant bezig is met te denken van, oei, ik moet ademen, ik moet nu ademen. Dat is iets dat je spontaan doet. Je denkt er niet bij na, je staat er niet bij stil. En zo is het ook voor één ieder die wederom geboren is. Hij roept God als zijn vader aan. Dat is een natuurlijke, spontane reactie. Dat is niet iets dat aangeleerd wordt. Er is niemand die op een bepaalde dag op je schouder klopt en zegt van, zeg, beste vriend, u bent nu christen en nu moet u God uw vader noemen. Niemand zegt dat tegen een andere christen. Dat doe je spontaan. Dat komt zo. Daarmee wil ik niet zeggen dat je niks leert van elkaar. Als het gaat om bidden, we leren heel veel van elkaar. Dat is normaal en dat is goed. Maar in beginsel is het de geest van God die ons leidt en de vrijmoedigheid geeft om God vader te noemen. Dat is duidelijk het bewijs van de inwoning van Gods geest, zegt de apostel Paulus. En er zijn nog andere dingen. De geest van God, die overtuigt ons van de waarheid en hij leidt ons verder in de waarheid. We hebben nadrukkelijk gelezen dat de Heer Jezus zegt dat uiteindelijk iedereen getrokken wordt door de Vader tot hem. Er is niemand die tot de Vader komt, dan tenzij door de dan tenzij door de Vader getrokken is. En hij doet dit door zijn geest, die ons het getuigenis geeft van de Vader aangaande zijn Zoon, dat alleen in de Heer Jezus Christus eeuwig leven gevonden wordt. Maar wanneer je dat getuigenis aanneemt en geloof erkent voor jezelf, en daarop volledig gaat vertrouwen en een kind van God wordt, dan ga je zien dat de geest van God jou verder gaat leiden in de waarheid. Was dit niet de belofte die de Heer Jezus maakte aan zijn discipelen op die laatste avond voor hij naar het kruis ging? Nog veel heb ik u te vertellen, zegt de Heer Jezus. Maar je kunt het nu nog niet dragen. Wanneer hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal hij u in de gehele waarheid leiden. En dat is wat de geest van God doet. Want hij doet niets liever. Het is zijn lust en zijn leven, met alle respect gesproken, om ons te leren wie de Vader en de Heer Jezus is, zodat we hem steeds beter leren kennen. Hij leidt ons in de waarheid, in het woord van God. Hij toont ons steeds verder en meer Gods gedachten, zodat we uiteindelijk meer en meer vertrouwd raken met wie God werkelijk is en steeds meer tot hem aangetrokken zijn om steeds dichter bij hem te gaan leven. Dat is wat de geest van God doet. Want dat is levensnoodzakelijk voor iedere christen. Want dat is het volgende bewijs van dat de geest van God werkelijk inwonend is. En het bewijs van dat de geest van God werkelijk in iemand woont, is ook te vinden in het feit dat de geest van God vrucht voortbrengt in iemands leven. Vrucht. De vrucht van de geest. Nu, wat is die vrucht van de geest? Wel, om het heel eenvoudig te stellen, is de vrucht van de geest van God, in de ruimste zin van het woord, alle wezenskenmerken en karaktertrekken van God, die overdraagbaar zijn. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als de geest van God jou leidt in het woord van God, dan zul je vele dingen ontdekken over God de Vader. Dan zul je zien en ontdekken dat God alomtegenwoordig is, dat God almachtig is, dat God alwetend is. Maar spijtig genoeg, broeders en zusters, zijn dit niet de kenmerken van God die overdraagbaar zijn. Maar er zijn andere kenmerken van God, erover nagedacht, vanmorgen zelfs over gebeden, God langmoedig is, dat God vergevingsgezind is, dat God liefde is, dat God een God van wijsheid is. En dat zijn allemaal kenmerken en karakteristieken van God die wel overdraagbaar zijn. Want dat is het veranderingsproces dat gaat plaatsgrijpen in één ieder die wederom geboren is. Het begint en stopt niet met wedergeboorte. Nee, dat is het begin van een heel proces. Een veranderingsproces. Dat de geest van God, wanneer er waarlijk leven is, in één iedere gelovige zal werken. Waarin dat die overdraagbare karaktertrekken, kenmerken van God, beetje per beetje steeds duidelijker gaan worden in het leven van ieder gelovige. Wel, hoe gaat dat in zijn werk? Heel simpel. Ik zal het simpel voorstellen. Misschien een beetje een rare invalshoek, maar hou vast en dan zullen we begrijpen. Iedereen die hier zit, die weet wat dat een besmettelijke ziekte is. En iedereen van ons, die weet wat het betekent om een verkoudheid of een griep op te lopen, doordat hij heel dicht bij mensen leeft. Of dat nu in uw gezin is, of op uw werk, of in uw vriendenkring. Iedereen van ons weet wat dat is. En het is heel moeilijk om dat te ontlopen. Juist omdat je dicht leeft bij de mensen die je lief hebt, word je ook door wat hen op dat moment kenmerkt, aangeraakt, veranderd. Niet in de goede zin van het woord. Maar zo is het ook met de Heere God. Hoe dichter je bij de Heere God gaat leven, en zijn tegenwoordigheid, hoe meer je ook door hem aangeraakt en veranderd wordt. Ja, we hebben zelfs een spreekwoord voor onder mensen, hè. Als je bij de hond slaapt, vang je zijn vlooien. Ja. In de goede zin, als je dicht bij God leeft, dan word je ook door God veranderd. Maar daarvoor moet je God in de ogen kijken. En hoe doe je dat? Wel, wanneer de geest van God zijn lust en zijn leven doet in jouw leven, dat hij jou meeneemt op reis in het woord van God en toont wie God werkelijk is, wie de Heer Jezus werkelijk is, hij komt onder de indruk van de almacht en de grootheid van God. En het verheugt je in je hart. Als je daarover aan het nadenken bent, dat is het moment waarop je God recht in de ogen kijkt. En dat is het moment waarop je door God aangeraakt en veranderd wordt. En vanzelfsprekend verlang je ook om meer en meer veranderd te worden als je Gods liefde ziet. Als je onder de indruk komt van Gods geduld en langmoedigheid, dan kan het niet anders dat je ook zelf verlangt om langmoedig en geduldig te worden. En dat dat een onderwerp wordt ook van je gebedsleven. Van Heere, mag ik toch worden zoals u? Mag ik toch meer worden zoals de Heere Jezus? En dat komt in uw leven, beetje per beetje, stap voor stap. Dat is de vrucht van Gods geest in ons leven. Dat zijn de zichtbare kenmerken dat Gods geest werkelijk bij iemand inwonende is. En ik denk dat die overduidelijk zijn. Dat je dat niet kan missen, eens je dat oog voor krijgt. Maar als we het hebben over een vrucht dragen als laatste, als je goed oplet, dan komen we bij het derde puntje van die hoek. De derde invalshoek, volharding en vrucht. Dat moet er zijn in het leven van een gelovige. Dat is wat de apostelen steeds weer opnieuw ons aan herinneren. En ik wil, om daar even bij stil te staan, nog iets voorlezen uit 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 4 tot en met vers 11. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 4 tot en met vers 11. Dat zegt de apostel Petrus. En vers 4, zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd, waardoor hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. Voeg om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver bij uw geloof, de deugd. En bij de deugd de kennis. En bij de kennis de zelfbeheersing. En bij de zelfbeheersing de volharding. En bij de volharding de godsvrucht. En bij de godsvrucht de broederliefde. En bij de broederliefde de liefde. Want Als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, worden verleend. Petrus zegt met mijn eigen woorden dat alles begint bij de wedergeboorte. Je wordt een nieuwe schepping. Hij zegt, je krijgt deel aan Gods natuur. Zo omschrijft hij dat. Maar dat is niet het einde, zegt Petrus. Als pasgeborene bezit je een geweldig groeipotentieel. En uiteindelijk geeft God in zijn goddelijke kracht in de Heer Jezus in alles voorzien, zegt Petrus, om ook te kunnen groeien in leven en in godsvrucht. En het is inderdaad God zelf die de groei heeft. Maar het is onze verantwoordelijkheid, broeders en zusters, om ons daarvoor blijvend in te zetten. Beijvert u, zegt de apostel Petrus. Wie dat zich niet voedt, wie dat zich niet oefent, wie dat zich niet onderhoudt, zal net zoals dat uiteindelijk met ons natuurlijk het lichaam het geval is, niet ontwikkelen. Als je zelf niet verzorgt, als je niet eet, ga je niet ontwikkelen. En zo is het ook in de dingen van God. Maar Petrus drukt dus op het hart en zegt dat we alleen maar met vrijmoedigheid de toekomst kunnen tegemoet zien, wanneer wij ons blijvend uitstrekken om geestelijk te groeien. Hij zegt de roeping waarmee dat we geroepen zijn en uitverkozen zijn om het eeuwige koninkrijk in de Heer Jezus Christus binnen te gaan, wordt alleen langs deze weg verzekerd, zegt hij. Alleen wanneer wij met volharding ons uitstrekken in geloof naar geestelijke groei en kennis en woord en in werk. Dat is de enige manier, zegt Petrus, waarop dat je jezelf kan bewaren om niet afvallig te worden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus volharding en groeien is volgens Petrus een noodzaak. Daarom vormt het het derde punt van onze driehoek. Zie je, broeders en zusters? Als je er goed over nadenkt en ziet dat de schrift ons leert, wie dat gewoon voor zichzelf beleidt te geloven in de Heer Jezus Christus, de bovenste punt van de driehoek, maar in zijn leven gewoon leeft zoals alle overige mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord en God helemaal niet kennen, die heeft niet het recht om zich daaraan vast te klampen, want wanneer dat hij dat doet, dan doet hij tekort aan die andere twee punten die nadrukkelijk in de schrift heel duidelijk ons voorgesteld worden. De inwoning van de geest van God en de volharding en de vrucht in ons leven. Die dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Wie werkelijk gelooft en zijn vertrouwen stelt in de behoudenis in de Heer Jezus Christus, kent de bevestiging van de inwoning van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest inwonend is, dan zal er automatisch vrucht komen en volharding komen. En die vrucht en die volharding zijn het bewijs dat we werkelijk vertrouwen in de belofte die God ons gegeven heeft. Je kan die dingen niet loskoppelen van elkaar. Dus niemand die enkel zegt van ik geloof in de Heer Jezus, maar verder in zijn leven geen interesse betoont in de dingen van God, nog ook maar iets in zijn leven laat zien die erop doet lijken dat God aan het werk is door de Geest van God, heeft het recht om te claimen dat hij zeker is van zijn behoudenis en van zijn heil in de Heer Jezus Christus. Zo iemand doet tekort aan die andere twee punten, aan de verzekering van de inwoning van de Heilige Geest, en aan volharding en aan groei. Dat is wat de apostelen ons steeds weer op het hart drukken, broeders en zusters. De leer van de behoudenis, volgens de apostelen, omvat deze drie aspecten. En niemand kan zekerheid claimen zonder dat die drie aspecten in zijn leven werkelijk zichtbaar worden. En ik wil om af te sluiten, eindigen met een stukje uit een van de kortste brieven van het Nieuwe Testament. De brief van Judas. Nou, dat is niet de Judas die de Heer Jezus verraden heeft, maar dat is Judas, de natuurlijke broer van de Heer Jezus. En in zijn heel korte brief Het is maar één hoofdstuk. Vinden we die drie elementen ook weer terug aan het eind van zijn brief? Hij zegt, oh, hij schreef in vers 21, dat wil ik graag beginnen, vers 21 en vers 22. Maar u geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Hebben ze al alle drie? Maar u geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof, dat is uw uitstrekken naar geestelijke groei. En bid in de Heilige Geest. Kan je alleen maar dat de Heilige Geest inwonend is. Bewaart uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dat is die belofte van God. Dat je moet dan vastklampen. Dus zie je, die elementen liggen ook hier vervat. En dan volgt er vers 24, daar wil ik niet eindigen. Hem nu, die machtig is u te bewaren. Zie je dat? Eerst spreekt hij dat wij onszelf moeten bewaren, en dan zegt hij, hem nu die machtig is u te bewaren. Zonder dat u struikelt, zonder dat u afvallig wordt. En u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich. Ja, dat zal nogal iets zijn, als we onberispelijk voor de Heer Jezus zullen mogen staan in heerlijkheid. Dan zal er pas echt de volle vreugde zijn. De enige God, onze heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik hoop, broeders en zusters, dat we inderdaad vanmorgen die God die zich zo ontfermt en beloofd heeft dat allen die uiteindelijk geloven in de Heer Jezus ook werkelijk zullen behouden worden. Want de Heer Jezus staat met zijn dood en zijn opstanding daarvoor garant dat de opstanding uiteindelijk en het eeuwige leven een feit is. Voor ons is dat een zekerheid. Dat is niet iets toekomstig dat we nog moeten verwachten en hopen dat het uitkomt. Nee. De Heer Jezus is opgestaan. En omdat de Heer Jezus is opgestaan, is de opstanding nu al een feit. En de rest volgt. Sowieso. Als wij daar ons aan vastklampen. En samen uitstrekken. Om geestelijk te groeien met elkaar. En te volharden in het geloof. Daarin bevestigd door de inwoning van de Heilige Geest. Dan zullen wij met z'n allen inderdaad met vreugdegejuich voor het aangezicht van God staan. En ik wens dat één ieder van ons van harte.